Goedemiddag, gemeente, ouderen en jongeren. Hartelijk welkom in deze eredienst. In het bijzonder welkom de gasten die in ons midden zijn en zij die met ons verbonden zijn via de media. In deze dienst hoopt u voor te gaan dominee S. Griffioen uit Eemdijk. De schriftlezing uit Gods woord is vanmorgen uit het Nieuwe Testament te weten, het Bijbelboek Marcus, hoofdstuk 10, de versen 17 tot en met 31. Marcus 10 en daarvan de versen 17 tot en met 31. Het thema van deze dienst is geloven. Je moet het maar kunnen. Het is gebaseerd op vers 17 uit Marcus hoofdstuk 10. Mededelingen namens de kerkenraad. De collecten. Voor de slotzang zijn er twee collecten die zijn bestemd voor de kerk. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds bestemd. De sing-in. Na de dienst wordt er een sing-in gehouden. Op deze afsluitingszondag willen we een uurtje met elkaar zingen. Dit keer wordt de sing-in in de kelder gehouden. U kunt, jij kunt, na de dienst een kopje koffie en thee meenemen naar de kelder. U, jij wordt van harte uitgenodigd om mee te zingen. Ter afsluiting, we gaan nu samen zingen ter inleiding op de dienst. Te weten uit gezang 1, de versen 1 en 9. Het is het gezang over de 10 geboden des Heren. En de kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niets heeft gemaakt, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gemeente met elkaar gaan zingen, Psalm 146 en daarvan het eerste en derde vers. Met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de wereldwijde kerk ook, doen we ook vanmiddag hier in Veenendaal belijdenis van ons christelijk geloof. En aansluitend zingen we met elkaar Psalm 48, daarvan het eerste en het zesde vers. En vooral dat zesde vers is echt een onderstreping van onze geloofsbelijdenis. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid gescheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. En ik wil u en jullie uitnodigen om met mij in uw gedachten mee te zeggen, mee te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Thank you. Voordat we de Bijbel openen, gemeente, willen we eerst bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. We doen ook voorbeden voor het bruidspaar Tim van Noord en Gea Uitenboogaard, die komende week hopen te trouwen. Dan spreek ik even op de zondagsbrief. Vrijdag 15 juni hopen zij te trouwen. We willen het bruidspaar opdragen aan de Heere. Laten we tot God gaan. Heere almachtige God, we hebben het gezongen, we hebben het beleden. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Heere, wat is dat toch een machtige psalm. En wat zijn dat diepe woorden die we gezongen hebben. Bekende woorden. En misschien hebben we ze onbedachtzaam gezongen. Omdat ze zo bekend zijn. Maar Heere, geef dat toch een belijdenis mag zijn waarin ons hart meekomt. Dat er iets mag zijn, Heere, dat beleid, dat zingend beleid. Ja, van deze God moeten wij het hebben. Deze God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, daar ligt ons houvast, daar ligt ons ankerpunt. Heere, als we zo tot u komen, willen we u danken. Danken dat we voor de tweede keer vandaag als gemeente samen mogen komen. Dat we dat mogen doen in vrijheid. Dat we dat mogen doen in alle openheid. De deuren hoeven niet op slot. Er hoeft geen bewaking voor de deur. We mogen komen. We mogen zingen. We mogen bidden. We mogen de Bijbel open doen. We mogen erover spreken. Heere, wat een voorrecht is dat. En we danken u daarvoor. En Heere, als we hier zo zitten met velen, dan zijn er ook vele gedachten en zorgen die we meebrengen. Zo gaat dat. Heere, we kunnen dat niet scheiden. We kunnen onze zorgen niet thuis laten en dan hier een uur zitten in de kerk. Het lukt niet. En daarom willen we u bidden, Heere God, wilt u alles wat ons bezighoudt, wat ons te neerdrukt of misschien onze aandacht wegdrijft bij u vandaan, wilt u dat alles van ons afnemen, het komende uur. En help ons, Heere, door uw Heilige Geest om de aandacht op u te vestigen en op wat u te zeggen hebt vanmiddag. We bidden voor de mensen die hier hadden willen zijn, maar niet konden. Vanwege ouderdom, of misschien omdat ze moesten passen op kinderen, misschien vanwege ziekte, misschien omdat de mobiliteit er niet meer is. Heere, wees de mensen die dat betreft bijzonder nabij. Dat u de mensen die meeluisteren, Heere, uw zegen geven. En ook de mensen die later deze dienst luisteren. Heere, uw zegen is toch niet aan tijd of plaats gebonden. En we willen bidden. Wilt u met onze broeders en zusters zijn die op afstand meeluisteren, geef dat ze zich helemaal verbonden weten met de gemeente en ook wat er vanmiddag hier in de kerkzaal gebeurt. Heren, we blijden dat uw woord voor ons een lamp is voor onze voet, maar ook dat uw woord ons hart niet zal raken als u daar niet zelf in meekomt. Als u zelf met uw Heilige Geest ons hart niet opent. Heren, we beleiden dat, maar we bidden ook of u uw geest wilt geven. Of u uw geest wilt geven om onze aandacht te vestigen op u, om ons hart te openen. Om dat woord ook toe te passen aan ons hart. Heren, wij kunnen elkaar het geloof niet geven. Het thema van de preek vanmiddag is geloven. Je moet het maar kunnen. Dat is toch een gedachte, Heren, die zo vaak zich vastzet in ons denken. En soms gebeurt het ook, Heren, dat beleiden we ook. Dat we zeggen, nee, geloven, dat is niet iets wat je moet kunnen. Niemand is daar geschikt voor. De Heren moet dat maar geven. En Heren, dat we dan vervolgens achterover leunen en afwachten op u tot u werkt. Heere, vergeef het ons als we daarin lauwheid hebben ontwikkeld. Heere, vergeef het ons als we u niet gezocht hebben de afgelopen week waar het had gemoeten. Heere, vergeef het ons en begint u maar opnieuw met ons. Heere, wij richten ons op u. In alle dingen. Zonder u kunnen wij niets doen. Wilt u erbij zijn op de orgelbank? Wilt u erbij zijn bij het kosterswerk? Wilt u erbij zijn in het spreken, in het luisteren? Wilt u een ieder nabij zijn die een taak heeft in deze dienst? En uiteindelijk, Heer, hebben we allemaal een taak. Om onze oren te spitsen. Als u aan het woord bent, helpt u ons daarbij. Heer, we willen bidden voor onze gaven die we aan het eind van deze dienst hopen te geven. Heer, wilt u die gaven zegenen? Zegenen en ook aannemen als een dankoffer voor alles wat u deed en doet. Heren, we dragen het bruidspaar aan u op. Tim van Noort en Gera Uitenboogaard. Doet hen nabij zijn. De vrijdag 15 juni hopen te trouwen. Heren, geef hen alles wat ze nodig hebben. Rust. Overgave. Maar bovenal uw zegen. Op de dag, maar ook het leven samen dat wacht. We danken u dat u hen samen heeft gebracht. En we bidden, wilt u hen alles geven wat zij nodig hebben en hen ook helpen om als man en vrouw samen een geloofscultuur te ontwikkelen, nu ze samen verder gaan, een geloofscultuur te ontwikkelen waarin ze groeien mogen in het geloof. En ook een geloofscultuur waarin u aan uw eer komt. Heren, geef hen dat. Ja, geef ons alle dat. Want we hebben dat alle nodig. Heren, we willen u zo danken. Om wie u bent. En om wat u doet. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. We openen de schriftgemeente in het Nieuwe Testament. Marcus 10. En dan lees ik u de versen 1 tot... Sorry, dan lees ik u de versen 17 tot en met 31. Marcus 10, vers 17 tot 31. Dat is een hele bekende geschiedenis. De geschiedenis van de rijke jongeling. En toen hij, dat is de Heer Jezus, naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen. U zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis afleggen. U zult niemand benadelen. Eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten het koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En Petrus begon tegen hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde: Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen. En in de wereld die komt het eeuwige leven. Maar veel eersten zullen de laatste zijn en veel laatsten de eersten. Tot zover de lezing uit Gods woord. Voordat we daar, gemeente, een gedeelte uit overdenken, gaan we eerst met elkaar zingen Psalm 62 en daarvan het eerste en zevende vers. Psalm 62, vers 1 en 7. Na de preek zingen we gemeente met elkaar Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En ook vers 7. Red mij van hen die truimgenot der wereld voor hun heilgoed achten. Psalm 17, vers 3 en 7. Na het amen van de preek. De tekst voor de preek is genomen uit Marcus 10, vers 17. En toen hij op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, werken bij Defensie. Je moet het maar kunnen. Ik ken de slogan. Ik weet niet of dat nog op dat spotje nog op de radio en op televisie er is, maar werken bij Defensie. Je moet het maar kunnen. Dat is de slogan waarmee de krijgsmacht al jarenlang nieuw personeel werft, probeert te werven. En jullie jongens en meisjes kennen die reclame, jullie kennen die beelden ook wel. Je ziet dan allerlei spetterende en geweldige operaties op televisie. Stoere operaties, van alles, hè. Soms op een marineschip, soms op de landmacht. Je ziet iemand afzeilen uit een helikopter of zo. Van die tot de verbeelding sprekende operaties. En dan wordt er ingezoomd op een man of een vrouw die werkt, die operaties doet. En dan die slogan: werken bij Defensie. Je moet het maar kunnen. En dan staat er altijd twee van die vakjes onder: geschikt, ongeschikt. En dan wordt dat vakje geschikt aangevinkt. Kennen jullie wel, hè? Nou, daar moest ik aan denken bij deze preek. Bij deze tekst. En bij het thema van vanmiddag: geloven. Je moet het maar kunnen. Is dat nou bij geloven ook zo? Is het nou zo dat om te geloven dat je daar geschikt voor moet zijn? Kun je daar geschikt voor zijn? En ongeschikt. We hadden een paar weken geleden jeugddienst in Eemdijk. Dan had een van de jeugdleiders had een prachtige poster gemaakt. En hield ik ook deze preek. En op die poster, daar stond iemand op die geknield lag en zo zijn handen gevouwen had. En daar had hij dat thema van de preek opgezet. Geloof, je moet het maar kunnen. Hij had eerst een uitroepteken erachter gezet. Dan zei ik, dat moet niet. Daar moet je vraagteken van maken. En ook die vakjes er dan onder: geschikt, ongeschikt. Nou, die vraag staat vanmiddag centraal. Geloven, je moet het maar kunnen. De Heer Jezus is op weg vanuit Galilea naar Jeruzalem. Samen met zijn leerlingen. In de tekst van Marcus 10. Het is een lange reis. De reis van Galilea in het noorden naar Jeruzalem. Een reis waarmee de evangelist Marcus eigenlijk heel de lijdensweg van de Heer Jezus laat zien. Heel de lijdensweg van de Heer Jezus beschrijft. En vanmiddag zijn we getuigen van een bijzondere ontmoeting op die reis. Jezus is in het overjordaanse land van Judea. Als er opeens vanuit de menigte een man op hem afkomt, een jonge man, weten we uit het evangelie van Matthäus, staat er in Marcus niet bij, maar weten we uit Matthäus. Lucas spreekt van een leidinggevende, misschien iemand die hoorde bij de priesters die leiding gaven, misschien een farizeeër, een wetgeleerde, waarschijnlijk het laatste. Maar Marcus noemt hem simpelweg iemand. Er komt iemand uit de menigte op de Heer Jezus af. Maar het is niet zomaar iemand die uit de menigte naar Jezus toe komt. Het is een heel bijzonder iemand. Het is iemand die, hoe jong hij ook nog maar is, het bijzonder gemaakt heeft in het leven. Waarschijnlijk door een erfenis. Nou, deze man die uit de menigte komt, die valt op de knieën voor de Heer Jezus en stelt dan die intense vraag: wat moet ik doen opdat ik zalig word? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is een bijzondere vraag. Zeker in zijn geval. Zeker als je bedenkt hoe rijk deze jonge man is. Zeer rijk. En als je vers 22 leest, dan dan krijg je de indruk dat hij niet alleen over een hele dikke bankrekening beschikte, maar ook over vastgoed, landerijen, misschien wel boomgaarden, noem maar op. Een man die geld had en goederen, landbouwgrond. Wij zouden zeggen een man die het getroffen had wat betreft zijn afkomst. Om het maar even naar onze tijd te halen, groot huis, misschien wel aan het water. Heb je in Eendijk wel huizen aan het water met een aanlegstijger. Soms met bijzonder dure boten eraan. Nou, dat beeld. Hier heb je ook wel wijken waar hele grote villa's staan. Mensen die het gemaakt hebben in het leven. Nou, zo iemand is dit. En die valt op de knieën. Goede meester, wat moet ik doen om zalig te worden? Goede meester, goede leraar. Wonderlijk is dat. Dat die man met zijn achtergrond dat doet. Als je het menselijke wijs gesproken bekijkt, dan had hij geen enkele reden om deze vraag te stellen. Geen enkele reden om het tijdelijke leven in te ruilen voor het eeuwige, want hij had het geweldig. Toch die vraag, een vraag waarin diep verlangen doorklinkt. Verlangen naar rust, verlangen naar zekerheid. Kennelijk vindt hij toch geen zekerheid in zijn geld en in zijn goederen. Zie je dat? Heel zijn leven is waarschijnlijk uitgestippeld geweest. En toch knaagt er iets aan. Hij weet het. Dat er ooit een dag komt dat hij het allemaal zal moeten achterlaten. Hij weet het dat hij de veilige haven van zijn leven op een dag zal moeten verlaten. En zal moeten verschijnen voor God. En dan zal God hem vragen. Wat heb je gedaan met je leven? Zal hij genoeg gedaan hebben? Om het eeuwige leven te ontvangen? Zal hij niet alleen op aarde, maar ook straks in de hemel een veilige haven hebben? Hunkeren naar rust, naar veiligheid. Hunkeren naar leven voor zijn ziel. Nou, misschien, jongens en meisjes, herken je daar wat in? In dat verlangen naar rust, naar innerlijke rust. Naar veiligheid, naar de bestemming van je leven. En misschien voel je het wel net zo als deze jonge man. Ergens toch knagen aan je hart. En stel je misschien zelf ook wel die vraag. Doe ik het wel goed? Leef ik wel goed? Geloof ik wel goed? Ben ik wel goed? Ben ik wel goed genoeg? Komt het wel goed? Stel je die vraag wel eens. Komt het wel goed? De jonge man uit de tekst voelt het harenfijn aan. Dat het niet vanzelfsprekend is dat hij het eeuwige leven ontvangt. Hij voelt op een bepaalde manier aan dat het een zekere inspanning vraagt. Namelijk je houden aan de wet van God. Je ver weghouden van de zonde. En hij is al een heel eind op weg. Van jongs af aan, Gods wet gedaan. Maar kan het? Kunnen jij en ik, kunnen u en ik ons leven zo leven? Zo plichtsgetrouw leven dat we geen schuld dragen? Dat is de vraag. Maar we gaan hem nog niet beantwoorden. We laten Jezus aan het woord. Als Jezus zijn vraag heeft aangehoord, dan geeft hij niet meteen antwoord. Maar stelt een tegenvraag. Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed. Behalve één, en dat is God. Waarom zegt Jezus dat? De rijke jongeling, hij moet inzien dat zijn manier van denken om moet. Hij denkt goed te doen in vergelijking met andere mensen. En zo denken wij soms ook. Als je om je heen kijkt, betrap je jezelf er dan nooit op dat je vergelijkt? Wel. Vergelijken. Zo slecht doe ik het toch nog niet als ik kijk naar anderen. Als je omhoog kijkt, dan zie je mensen die het beter doen dan jij. Als je naar beneden kijkt, zie je mensen die het minder doen dan jij. Dat doen we maatschappelijk en dat doen we misschien in de kerk ook wel. Jij en ik, u en ik, we moeten inzien dat God ten diepste de enige is die werkelijk goed is Niemand is geschikt behalve God zelf. Dat zegt Jezus. De rijke man, de rijke jongeling noemt Jezus heel beleefd goede meester. En Jezus leert hem een belangrijke les. Ik ben zelf God. En daardoor werkelijk goede meester. En toch, gemeente, blijft er daar niet bij. De Heer Jezus zegt niet, je zit er helemaal naast, jongen. Ik zal je dat eens stevig aanzeggen. Nee, de Heer Jezus gaat naast deze jongen staan. Naast hem. Jongen, je weet eigenlijk wel hoe je het eeuwige leven van God ontvangt. Je weet eigenlijk wel, joh, dat je vraagt naar de bekende weg. Houd je aan de geboden van God en dan somt de Heer Jezus de belangrijkste op. Niet doden, geen overspel plegen. Niet stelen, niet liegen, niet bedriegen, je ouders eren. Doe dat. En je zult het eeuwige leven van God ontvangen. Ja, maar dat heb ik allemaal gedaan, zegt die jongen. Ik heb me aan al die geboden gehouden sinds ik een kleine jongen was. Kun jij dat ook zeggen? Kan ik dat ook zeggen? We kunnen wel wat gaan neerkijken op deze jonge man. Zo van, ja, hij zit er helemaal naast. Hij denkt dat hij zelf kan verdienen. Maar hij doet het toch maar. Hij heeft zijn uiterste best gedaan. Hij heeft God uiterst serieus genomen. Hij heeft zich volledig ingespannen om de eer van God voor ogen te houden, om God te dienen. En het is hem nog menens geweest ook. Hij heeft werkelijk, met kinderlijke overgave, zijn lust gevonden in de wet van de Heer. En toch blijft het knagen. Treffend, hè, als je dan leest. Jezus zag hem aan en had hem lief. Jezus ziet het. Hij ziet het, hoe deze jonge kerel het echt van harte meent. Jezus heeft hem lief. Maar één ding ontbreekt hem. Hij heeft zich namelijk niet aan alle geboden gehouden. Hij heeft zich niet gehouden aan de belangrijkste van alle geboden zelfs. God liefhebben boven alles. Er is één afgod in zijn leven. En dat is zijn bezit. En dat bepaalt ook de reactie van de Heer Jezus in tweede instantie. Heel radicaal. Heel puntig. Verkoop alles wat je hebt en geef de opbrengst aan de armen en volg mij. De Heer Jezus gaat mee in de gedachtegang van deze jongen. Eigenlijk zegt hij, wil je volmaakt zijn? Wil je werkelijk volmaakt zijn? Prachtig, als je dat wilt. Wees dan ook volmaakt. En houd je aan alle geboden. En houd er niet een afgod op na, die je even belangrijk vindt dan God. Nu weer terug naar ons. Leven, naar ons bestaan. Wat betekent het nou voor ons? Betekent het nou dat je als christen geen rijkdom mag hebben? Betekent het nou dat we eigenlijk in zonde leven als we rijkdom hebben? Nee. Dat betekent het niet. In de Bijbel zijn er vele voorbeelden van rijken. Ook in de gemeente van Christus. Maar het punt is dat je bezit in dienst van de Heere moet staan. In dienst van de Heere moet staan. Zet er je hart niet op, we hebben het gezongen. En wat gebeurt er dan met die jongen? Als die jongen dat aanhoort, dan wordt hij treurig. Hij ging bedroefd weglezen, want hij had veel bezit. Zie je wat hier gebeurt? Zolang die jonge man in zijn veilige haventje mag blijven, in zijn veilige haventje van een verzekerd leven hier, zolang hij in dat haventje mag blijven, wil hij alles doen. Wil hij Jezus zelfs aanbidden als goede meester. Zolang de jongen mag blijven staan op zijn goede werken voor een plaatsje in de hemel, mag Jezus zelfs zijn goede leraar zijn. Maar nu Jezus zegt dat hij zijn haven moet verlaten, nu komt hij in opstand. Nu wordt hij bedroefd. En in plaats van zich te bekeren, gaat hij bedroefd weg. Aangrijpend. Aangrijpend, kom ik zo op terug. Jullie kennen, jongens en meisjes, de gelijkenis van de zaaier. Het woord van God en de oproep tot geloof en bekering. Het woord van God wordt elke zondag gezaaid op de akker van je leven. Op de akker wat je hart is. Ook als je thuis zelf je Bijbel leest. Ik hoop dat je dat doet voor jezelf. Wat doet dat zaad van Gods woord? Kijk, we kunnen natuurlijk in de kerk zitten en we kunnen natuurlijk ons aan het ritueel houden. Maar dat zaad van Gods woord, wat doet dat nou met jou? En groeit daar nou iets uit? Jezus zegt, er zijn mensen bij wie het zaad van Gods woord in dorens gezaaid wordt. Ze horen het woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Ondanks alle goede bedoelingen. Nou, de rijke jonge man is zo iemand. Hij lijkt een geweldige navolger van Gods wet, maar is in feite, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar een ordinaire afgodendienaar. Hij dient de afgod van het geld. Geld en bezit is een grote blokkade voor het geloof. Het is een afgod waaraan we anno 2018, denk ik, grotere offers brengen dan in de tijd van de Heer Jezus. Rijkdom is een blokkade voor de jongen om in te gaan in het koninkrijk van God. Ja, aangrijpend wat hier gebeurt. Die jongen die stelt de belangrijkste vraag van zijn leven. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus antwoordt hem, heel eenvoudig, heel radicaal. Doe je afgoden de deur uit, bekeer je en volg mij. En dan is het moment van de waarheid aangebroken. We lezen daar misschien heel makkelijk overheen, maar het moment van de waarheid breekt dan aan. Wat doet hij, jongen? Pakt hij het aanbod aan? Of wijst hij het aanbod af? Echt? Gaat weg. Het laatst. Hij wijst het aanbod van de Heer Jezus af. En gaat weg. Aangrijpend ook wat je daarna leest. Want Jezus, hij laat de man gaan. Hij laat de man gaan. Hij loopt er niet achteraan, maar hij laat hem gaan. En hij ging bedroefd weg. Het komt erop aan. Het komt erop aan, broeders, zusters. Ik zeg het ook tegen mezelf, het komt erop aan. Waar de oproep tot geloof en bekering klinkt, dan kun je twee dingen doen. Je kunt je omdraaien en weglopen. Dan kun je nog zo bedroefd weglopen. Als je wegloopt, dan kan het wel eens gebeuren dat het de laatste oproep tot geloof en bekering is in je leven. Want we weten niet of we de avond halen. We weten het niet. Dan ontvang je, als je die oproep laat lopen, het eeuwige leven niet. Laat de oproep van Jezus niet lopen. Bij ons in de gemeente zijn best veel ouderen. En die bezoek je dan. En de gemeente zit dan ook, ja, dat gebeurt dan toch, te kijken naar de oudere generatie in de gemeente. En die denkt dan van ja, die zuster op hoge leeftijd ziek, die broeder op hoge leeftijd ziek, terminaal ziek, zal die het eind van het jaar halen? En het is al een paar keer gebeurd, het afgelopen jaar, dat er iemand overleed, heel plotseling. Voordat zo'n zeer oude broeder of zuster overleed. We weten het niet, wanneer het onze tijd is. Dat onderstreept de oproep van vanmiddag. Om in te gaan op het aanbod van Jezus. Volg mij. Buiten hem sterf je onverzoend. Buiten hem ga je verloren. Maar het hoeft niet. Dat moet ook gezegd. Het hoeft niet. Als de jongen weg is, kijkt Jezus de kring van de discipelen rond. En ja, je ziet dat voor je ogen gebeuren. De Heer Jezus die daar zo zit met zijn discipelen om hem heen. En dan, waarschijnlijk stond hij trouwens en de discipelen staat, weet ik trouwens niet. Maar die kring van de discipelen, je ziet dat voor je. En hij kijkt de kring rond. En hij ziet het, ja, de boodschap is geland. Jezus zegt, het is gemakkelijk. Dat een kameel door het oog van de naald gaat. Dan dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan. Kan een kameel door het oog van de naald. Nou jongens en meisjes, dan pak je de grootste naald bij mama uit het naaikastje. Gaat niet lukken. De kameel gaat er niet door. Al is die naald van mama een meter lang. Die kameel past er niet door. Het is gewoon onmogelijk. Nou, en daarom staan de discipelen ook zo versteld. En met reden. Wie kan dan zalig worden? Ze stamelen het uit. Ze begrijpen er niets van wat Jezus hier zegt. Zij snappen het dat iedereen vertrouwt op rijkdommen. Of jij niet. Of u niet. Doet het jou, doet het u niets. Als je een paar duizend euro extra op je spaarrekening hebt. Iedereen vertrouwt in meer of mindere mate op rijkdom. De discipelen beseffen dat. En ze beseffen dat als de zaken er zo voor staan, niemand zalig kan worden. Die rijke jongeling die vroeg aan Jezus, goede meester, ben ik geschikt? Wij vragen ons vanmiddag af, geloven, je moet het maar kunnen. Geloven, je moet er maar geschikt voor zijn. Nee dus, niemand kan het. Niemand is er geschikt voor. Niemand is goed, behalve God alleen. Die poster die we hadden hangen in de hal in Eemdijk, daar had de jeugdleider het vakje geschikt aangevinkt. Maar Jezus zegt, het is niet goed. Het kan niet, want niemand is goed dan God alleen. Al heb je 1000 kerkdiensten meegemaakt. Al ben je voor je gevoel altijd binnen de lijntjes van de wet gebleven. Al ben je predikant, al ben je ambtsdrager. Al ben je al 10 jaar of langer jeugdleider. Wat maakt jou en mij geschikt om te geloven? Jezus zegt, bij mens is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God, dat is verkondiging. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Niemand is goed dan God alleen. Het moet bij God vandaan komen. En het is bij God vandaan gekomen. God gaf zijn enige geboren zoon als lam dat de zonde der wereld op zich nam. Jij en ik, we kunnen aankruisen wat we willen, maar we blijven ongeschikt. Alleen het bloed van het lam van God reinigt jou en mij van alle zonde. En het lam van God vraagt vanmiddag toegang tot je hart. Het lam van God vraagt vanmiddag geloof en bekering. En dan kan het heel goed zijn dat als je eerlijk bent, dat je helemaal geen behoefte voelt om je te bekeren. Dat kan. Als dat nou zo is, als je dat nou peilt in je hart, ik wil het eigenlijk helemaal niet. Zeg dat dan tegen de Heer. Zeg dan heel eenvoudig, Heere, ik hoor dat ik me bekeren moet, maar ik merk het niet in mezelf, die drang. En dat woord vindt geen weerklank in mijn hart. Zeg dat dan tegen de Heere in het gebed. Als jij niet los kunt komen van die filmpjes op je mobiele telefoon, zeg dat dan tegen de Heere. Als jij 100 keer meer tijd stopt in het spelen van Fortnite dan in het lezen in je Bijbeltje, zeg dat dan tegen de Heer. Zeg het tegen de Heer. Dat je je wel wilt bekeren, maar dat je het zo moeilijk vindt. Zeg het hem dat je wilt geloven. En zeg het hem waar je tegenaan loopt, waardoor het niet lukt. Geloven. Ben je er geschikt voor? Het is een vraag van levensbelang. Ja, het is een vraag van leven of dood. Ik neem jou nog even mee naar die poster. Met die biddende man erop. Leef je nog voor eigen rekening, net als die rijke jongen. Dan is het vakje geschikt. Misschien door jezelf aangevinkt. Maar als het door jezelf is ingekleurd, ga je verloren. Of is het vakje geschikt ingekleurd door het bloed van het lam? Daarmee leef je voor rekening van de Heer Jezus. En daarmee blijf je staande in het oordeel van God. Als Hij heeft betaald voor jouw zonden, dan ben jij geschikt om te ontvangen het eeuwige leven. Maar word je ook geschikt gemaakt om hier en nu voor Hem te leven. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Heere, houd ons vast door de kracht van uw liefde. Heere, we hebben het gehoord dat als u ons niet vasthoudt, dan struikelen we per direct. Omdat we van nature zo ongeschikt zijn. Omdat we dat merken als we eerlijk zijn en kijken in onze eigen gedachten, in onze eigen gezindheid, in de dingen waar we nou echt hard voor lopen in het leven. Heere, dan zijn het zo vaak de dingen van de wereld en niet de dingen van u. Houd ons vast door de kracht van uw liefde. Heere, als u spreekt en als u ons opzoekt, dan is dat altijd een aangrijpend moment. U hebt ons vanmiddag aangesproken op onze verantwoordelijkheid. Volg mij. En heren, dat is een oproep voor een ieder van ons. Voor de mensen die u persoonlijk kennen als hun heiland en verlosser en middelaar. Dan is die oproep aan het juiste adres. Volg mij. Want de rechtvaardiging ligt in u, Heere Jezus, maar u vraagt ook navolgen, u vraagt ook heiliging. Maar ook voor hen die u nog niet persoonlijk kennen, als verlosser, als middelaar, als borg, komt ook die oproep, volg mij. Bekeer je, kom op de knieën en laat je nieuw maken. En uiteindelijk, Heere, hebben we of we nieuw leven hebben ontvangen of nog niet, hebben we het allemaal nodig. Die spiegel. Die spiegel van uw woord en die oproep die u zelf aan ons hart legt. Bekeer u en volg me. Heere, geef ons door uw Heilige Geest de moed en de kracht om dat te doen. Als we tobben met zorg die het zicht op u vertroebelt. Heere, wilt u dan doorzicht geven, uitzicht geven? Als we tobben met ziekte of andere zorgen. Als we verstrikt zitten in bepaalde zonden of verstrikt zitten in meerdere zonden. Heere, open onze ogen daarvoor. En geef dat we het bij u brengen en dat we het belijden. En dat we ermee breken. Heren, als, nou, er kan zoveel zijn dat er tussen u en ons in staat. Wat het ook is, heren, wilt u het wegnemen? Wilt u ons helpen om het op te ruimen? Heren, we bidden voor de gemeente hier in Veenendaal. We bidden voor de kerkenraad. Wilt u de broeders alles geven wat zij nodig hebben om leiding te geven aan de gemeente? U geven dat er geloofsgroei mag zijn in de gemeente. Geef ook dat er een hartelijk uitzien mag zijn naar de komst van dominee Van der Ree en zijn gezin. Wilt u hem tot zegen stellen, heren, hier in de gemeente? Hem gebruiken als instrument in uw hand. Heren, laat de liefde en de eenheid groeien. Heren, we willen bidden voor de zing-in die straks gehouden wordt. We willen ook een zegen vragen over het eten dat straks genuttigd zal worden. We danken u, Heere, voor uw goedheid, voor uw overvloed die u ons geeft. Wilt u ons nieuwe energie geven en laat het een gezegende zing-in zijn. En als we straks weer naar onze huizen, naar onze levens teruggaan. O Heere, geef dan dat we met u op weg zullen gaan of blijven. houdt u ons vast. Ja, door de kracht van uw liefde. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, we zingen onze slotzang, psalm 86 en daarvan het zesde vers. En vooraf krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste rondgang voor de kerk, de tweede ook. En straks bij de uitgang voor het bouwfonds van harte aanbevolen. Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.